Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit het eerste en het tweede vers van Psalm 127. Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het Johannesevangelie, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145, vers 4. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit nu is de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen, vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie, en daarvan de versen 1 tot en met 3. Johannes 21, vers 1 tot en met 3. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Ze zeiden tot hen: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen ze niets. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, u brengt ons aan de morgen van deze zondag samen rondom uw woord en getuigenis, nadat u ons een week hebt willen sparen en verzorgen. Weer is een week voorbij gegaan met allerlei dingen die we daarin beleefd hebben, met allerlei zegeningen die we daarin ontvangen hebben, en met allerlei zonden die we in die week die voorbij gegaan is gedaan hebben. U hebt geduld met ons gehad, u hebt ons in uw langmoedigheid nog willen sparen en dragen en verzorgen. En Heere, op deze zondagmorgen mogen wij aan het begin van de nieuwe week samen rondom uw woord bijeen zijn, om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, ook in dit morgenuur mogen we weer uw woord overdenken. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat woord dat uw eigen woord is, Heere, waaraan niets ontbreekt. Dat woord dat volmaakt is. Dat woord dat tot bekering kan brengen. O Heere, wij bidden van u dat gij ons genade wil geven om met aandacht en met eerbied te luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. We hebben nodig dat uw woord niet alleen tot ons oor komt, maar ook ons hart binnenkomt. En dat het woord zich een kracht tot zaligheid bewijst. Heere, zullen we zalig worden en zullen we waarlijk delen in uw heil, in uw genade, dan zullen we moeten komen tot een waarachtig geloof in uw woord. Ja, dan zal uw woord ons zo moeten gaan beheersen en ons leven zo bepalen en zo leiden, dat in alles wat we doen, wij ons mogen richten naar uw woord, en dan zullen onze gangen en treden daarin vastgemaakt moeten worden. Heren, dat zijn allemaal dingen die we onszelf niet kunnen geven. We zijn in dit alles diep afhankelijk van wat gij wilt geven. Van het werk dat gij wilt verrichten. Het werk van uw Heilige Geest. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Ook als wij in dit morgenuur uw woord overdenken, laat ook dan uw geest onze leidsman zijn, die ons oog verlicht, die ons hart opent, en die ons iets doet verstaan van de rijke betekenis van uw getuigenis. Ja, die ons dat woord ook doet kennen als een kracht tot behoud. Heere, u kent onze noden. U weet wie wij zijn. U weet hoe ons leven is. U kent ook onze zonden, onze verlorenheid, onze schuld, onze onmacht, onze boosheid. U weet van al die dingen af. Heren, en ook al hebben wij door genade daar kennis aan gekregen, dan is onze kennis in dit opzicht ook nog maar ten dele. Gij echter weet volmaakt hoe groot onze zonde en ellende is. Gij weet volmaakt, Heere, hoe verdorven ons hart en hoe boos ons bestaan is. hoe onmachtig en onbekwaam tot enig goed en hoe geneigd tot alle kwaad. Heere, o, gij kent ons hart. Dan weet gij ook, Heere, hoezeer het nodig is dat uw geest werkt. Laat uw geest dan werken. Laat uw geest in onze onmacht inkomen en onze doodstaat wegnemen. Laat uw geest ons vernieuwen door de kracht die in u is. Laat uw geest ons tot ware bekering brengen. Laat uw geest ons ongelovig hart veranderen en er het zaad van het geloof in planten. Laat uw geest ons al die dingen schenken die wij nodig hebben en die we onszelf en elkaar niet en nooit kunnen geven. Heere, gedenk ons dan zo naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Onze zonde brengt ons echter niet alleen in een staat van onmacht en onbekwaamheid en onreinheid. Onze zonde stelt ons ook schuldig tegenover u, de Allerhoogste, de Heilige Majesteit. En daarom, Heere, o, wij hebben niet alleen nodig dat uw geest ons bekwaamt en levend maakt. Dat uw geest ons leert geloven en vertrouwen. Maar we hebben ook nodig, Heere, dat gij vergeeft al onze ongerechtigheid. Dat gij, Heere Jezus, ons doet schuilen achter uw bloed. En dat wij mogen leren om op u al ons vertrouwen te stellen. Heere, we hebben nodig dat onze schuld wordt weggenomen en onze ongerechtigheid verzoend. Geef ons met deze dingen werkzaamheden, voor het eerst of opnieuw. En bind gij het dan op ons hart, Heere, opdat we het weten en beseffen dat wij verloren, gevallen mensenkinderen zijn. En dat er alleen dan behoudenis is als gij behoudt en verlost. Heere, zo denken we, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden u bij uw barmhartigheid dat gij op ons neer wilt zien in genade en ontferming. Zegen ons zo, ook in dit morgenuur, samen met al diegenen die hier niet konden zijn. We denken aan onze zieken en aan onze bejaarden. Heere, velen zijn er die niet naar de kerk kunnen komen, hoewel ze toch met ons meeleven en meeluisteren kunnen. Zegen ook in hun leven de bediening van uw woord, en wilt gij ook in hun leven uw woord een kracht tot zaligheid doen zijn. Heere, wilt gij in dagen van ziekte nog genadig gedenken en kon het zijn herstel geven? En wilt gij in de ouderdom uw gunst bewijzen, opdat het ten tijde des avonds licht mag zijn, opdat ook over de oude dag en bij het naderen van het levenseinde het licht van uw genade aanwezig mag zijn? Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid die verricht wordt in het evangelie over deze gehele wereld. O, het is niet overal op dezelfde wijze dat uw woord gebracht kan en mag worden. Er zijn landen, en ons land is er één van, waar vrijheid heerst, althans tot op zekere hoogte. In ieder geval, wij worden nog niet belemmerd in onze godsdienst, al worden we wel menigmaal, en dat neemt meer en meer toe, bespot om onze godsdienst. En al wordt uw woord onteerd, en al wordt uw heilige wet vertrapt. Heren, nochtans, wij hebben vele voorrechten en vrijheden vergeleken bij andere volkeren in deze wereld. Hier mogen we nog in rust samenkomen, terwijl elders een gelegenheid in het geheim moet worden gezocht en gevonden om met elkaar uw woord te overdenken. Doe ons, Heere, de voorrechten, de zegeningen zien die wij nog hebben, de vrijheid die gij ons nog gelaten hebt. O Heere, wij moeten het u belijden dat wij het onwaardig zijn dat u ons deze weldaden nog laat. Wij zijn niet beter dan anderen. We hebben het er net zo zondig en slecht afgebracht. En daarom, Heere, het zijn uw goede tierenheden die nog onderscheid maken waar het eigenlijk niet is. O, wij bidden van u, leer ons de tijd die gij ons geeft kostbaar achten, de dagen uitkopen, de gelegenheden benutten en niet de tijd des levens en de vrijheid van godsdienst verkwanselen, zodat we straks, als het alles voorbij is, we te laat tot de ontdekking komen wat we verzondigd, wat we verknoeid hebben. O Heere, bewaar er ons voor en geef dat we in het diepe besef mogen leven, Heere, dat de voorrechten ook verantwoordelijkheid meebrengen. En schenk ons zo door uw geest genade om nu, ja, nu gij ons nog uw woord doet horen en nu gij nog te vinden zijt, u te zoeken met ingespannen krachten. Heere, wij bidden voor uw zegen op de verkondiging van uw evangelie in ons land, maar ook in andere landen. Ja, ook daar waar er geen vrijheid is, maar vervolging en verdrukking. Ook daar, Heere, waar uw woord, als het kon, gebonden zou worden en tot zwijgen gebracht zou worden. Maar ga gij verder, Heere, met uw werk. Ga gij verder met het verzamelen van uw kerk. Ga gij verder met het toebrengen van zondaren en in dit alles met de verheerlijking van uw naam. En houd uw kerk in stand, bewaar, vermeerder, maar ook bescherm en onderhoud uw kerk, opdat ook in de onderhoudende zorg die gij aan uw volk bewijst, het mag blijken dat gij God zijt en dat uw woord waar is. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer, de noden van uw ganse kerk, voorzie erin. En wilt gij genadig zijn, hoor ons, o trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 77, het tweede en het vijfde vers. Psalm 77, vers 2 en vers 5. Ik schatte mij geheel verloren en zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. 21ste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes is eigenlijk een soort aanhangsel bij dat evangelie. Misschien is het niet helemaal juist gezegd om het zo te formuleren. Maar in ieder geval, dit is duidelijk, als Johannes het 20ste hoofdstuk geschreven heeft, dan is hij voor zijn eigen besef op dat moment aan het eind van zijn relaas. Dat laatste gedeelte van het 20ste hoofdstuk, dat is een soort slot. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En daarmee zou Johannes zijn evangelie dan inderdaad ook hebben kunnen beëindigen. Maar de Heilige Geest die hem heeft geïnspireerd om zijn evangelie te schrijven, heeft hem daarna nog voor de aandacht gebracht die andere geschiedenis. Ook een van de verschijningen van de opgestane Heere Jezus Christus. En bij wijze van spreken in een postscriptum heeft Johannes dan ook in het 21ste hoofdstuk deze geschiedenis vermeld. En we mogen er dankbaar voor zijn dat ook dat 21ste hoofdstuk door de geest Johannes ingegeven is, want hierin zitten vele lessen en hieruit kunnen we dus heel veel leren. We willen met elkaar dit 21ste hoofdstuk gaan lezen in deze en de komende zondagen. We zien wel hoe ver we komen, zo de Heere wil. En we zullen beginnen vanmorgen dus bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Jezus' verschijning aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Dat is dus dat gedeelte waar we vanmorgen over gaan denken en volgende week, zo de Heere wil. Jezus verschijnt opnieuw aan zijn discipelen, dit keer in het noorden van het land, in Galilea, aan de oever van het meer van Galilea, de zee van Tiberias. U weet nog wel, de Heere Jezus had zelf eerst en later had de engel bij de opstanding dat herhaald, zijn discipelen opgeroepen om naar Galilea te gaan, want daar zou hij aan de zijnen verschijnen. Al zijn discipelen, allen die in hem hadden leren geloven, moesten bijeenkomen op een zekere plaats, op een berg waar Jezus hen bescheiden had, en daar zou hij in hun midden verschijnen en zich aan hen vertonen. Maar voordat ze er allemaal zijn, gaat daar natuurlijk nogal wat tijd overheen. Ze moeten van alle kanten komen, ze moeten om te beginnen eerst allemaal bericht krijgen. En dus duurt het wel even voordat ze er allemaal zijn. De een is er wat vroeger dan de ander. En zo gebeurt het dat er 7 van de 11 discipelen bij elkaar zijn aan de oever van het meer van Tiberias. Waarom er maar 7 zijn en geen 11? Dat weten we niet, het heeft ook geen zin om daarnaar te raden. Dat zegt de schrift. Er zijn er 7 bij elkaar en ze wachten daar met elkaar op de komst van de anderen om zo te gaan naar de plaats waar Jezus hen bescheiden heeft. Wel nu, terwijl zij daar met z'n 7 bij elkaar zijn, komt de Heere om zich aan hen bekend te maken. Dat is dus niet de eerste keer na de opstanding, want de Heere is in de kring van de discipelen al 2 geweest. Eerst op de dag van de opstanding zelf, daarna een week later weer in de kring van zijn discipelen, toen Thomas er ook bij was. Nu mogen zij hem voor de 3de ontmoeten. En waar gaat het dan in deze geschiedenis om, in deze verschijning? Waar ligt het accent op? We zullen het nu zien, we zullen het in de komende keren nog duidelijker zien, dat het accent ligt op het feit dat de Heere zich hier openbaart als de Heere, als de Kyrios, als degene die alle macht heeft. in hemel en op aarde. En door deze openbaring wil de Heere zijn discipelen bemoedigen. Want ze moeten straks de wereld in om het evangelie te verkondigen. Hoe moeten zij, handjevol mensen, in een wereld vol vijandschap, dat evangelie verkondigen? Waar halen ze daartoe de moed en de kracht vandaan? De Heere doet het hen weten dat Hij de Heere is, de gebieder. En dat Hij alle dingen in zijn macht heeft en dat Hij met hen meegaat. De Heere geeft hen in deze verschijning bijzonder onderwijs in zijn almacht. En Hij geeft hen daarin tegelijk ook onderwijs in hun taak. Want het is niet voor niets dat zij juist weer aan het vissen zijn in deze geschiedenis. En als zij aan het vissen zijn, dan gaat de Heere als het ware herhalen wat hij al eens eerder tot deze vissers gezegd heeft. Ik zal u vissers van mensen maken. Maar hoe zullen zij ooit mensen kunnen vissen? Hoe zullen ze ooit die vis in hun net krijgen? Doordat Hij de Heere is. En doordat Hij in zijn soevereine wijsheid en in zijn genadige almacht de vis in het net brengt. Het gaat dus om de openbaring van de Heere in zijn almacht tot bemoediging van deze discipelen die straks vissers der mensen moeten zijn. Wel nu, ze zijn daar dus bij elkaar gekomen. Deze zeven. De eerste van de zeven is Simon Petrus. Hij had al een ontmoeting met de Heere gehad na de opstanding van Christus. Daar was het een en ander besproken waar de Bijbel ons geen verslag van doet. Dat is onder vier ogen gebeurd. Daar heeft de Heere met Petrus, de discipel die de meester verloochend had, gesproken. Maar daar heeft de Heere Petrus ook weer in genade aangenomen. In dat opzicht is de verhouding hersteld. Maar er moet nog meer gebeuren. En dat doet de Heere in dit 21ste hoofdstuk. Petrus moet ook weer hersteld worden. Niet alleen maar in zijn persoonlijke verhouding tot de Heere, maar ook in het ambt. Dan is er ook Thomas. Thomas heeft zijn les geleerd. Hij is niet langer afzijdig. Hij onttrekt zich niet langer aan het gezelschap van de andere discipelen, zoals hij dat op de dag van de opstanding deed, want toen was hij er niet bij. Toen Jezus in hun kring verscheen, Thomas heeft het geleerd dat hij de gemeenschap ook met de anderen moet zoeken en dat de Heere daar ook zijn zegen aan geeft. En zo vinden we Thomas nu wel in dit gezelschap. Dan is er Nathanael uit Cana in Galilea. Die Israëliet in welke geen bedrog was. Zo lezen we het in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Verder hebben we van deze Nathanael nooit meer wat gehoord. We weten hoe hij geroepen werd door de Heere, hoe hij discipel werd. En we zien ook nu dat hij erbij is. Nu Jezus zich opnieuw gaat openbaren. Hij wordt met name genoemd. Dan de twee zonen van Zebedeus. Wie waren dat ook weer, jongens en meisjes? Hoe heetten die twee zonen van Zebedeus? Johannes en Jacobus. Twee discipelen die verschillende keren op een hele intieme manier met de Heere Jezus mochten omgaan, samen met Petrus. Zij met z'n drieën mochten erbij zijn als de Heere Jezus bijvoorbeeld het huis van Jairus binnenging, of toen de Heere de berg der verheerlijking beklom. Deze drie hebben een bijzondere positie gehad onder de discipelen. En dan zijn er nog twee waarvan de namen niet geteld worden. Dat kunnen dus Matthäus of Simon Cananitus of Judas de zoon van Alfeus of wie dan ook geweest zijn. We zullen er niet naar raden. Twee niet met name genoemde discipelen. Waarom staan hun namen niet opgetekend? Wist Johannes ze niet? Ik denk dat Johannes dat nog wel geweten heeft. Waren ze dan zo onbelangrijk dat hun namen niet genoemd hoefden te worden? Daar gaat het ook niet om, want als erop aankomt is er niemand belangrijk. En dat onderscheid mogen wij niet willekeurig aanbrengen. Waarom staan er dan van 5 wel en van 2 niet de namen? Ik denk dat dat wijs is van de Heer. Ik denk dat daar ook een bedoeling achter zit. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat wij van de Heere genade moeten begeren om onze eigen naam in te mogen vullen. Merkwaardig dat dat verschillende keren gebeurt, nietwaar? De Emmausgangers, wiens naam van de een, wiens naam was Kleopas en die andere, hoe heette die? Weten we niet. Waarom wordt dan Kleopas zijn naam wel genoemd en de naam van de andere niet? Is daar enige reden voor? Het zou best kunnen zijn dat de reden was dat de Heere ons begeerig zou doen zijn naar genade om die onbekende te mogen wezen. In geestelijke zin dan. Wel, nu laten we zo deze geschiedenis gaan lezen met de begeerte in het hart. Heere, er staan er 2 wiens naam, wier namen niet bekend zijn. Geef mij genade om bij die discipelen te horen en één van die 2 onbekenden te zijn. Geef mij genade om zo u met de anderen te mogen ontmoeten in de rijkdom en in de heerlijkheid van uw opstandingsgenade. 7 discipelen dus die al door de Heere bij elkaar gebracht zijn en in wier leven de Heere zich nu opnieuw gaat manifesteren. Wat gaan zij doen? Ze moeten wachten. Wachten op de anderen, wachten op die bijzondere openbaring die de Heere beloofd heeft. Wat moeten ze nu gaan doen? Hun dagen verder met wachten doorbrengen in ijdelheid? Nee. Petrus neemt het initiatief en hij zegt: ik ga vissen. Hij is in de buurt waar hij vroeger gewoond en gewerkt heeft, de anderen trouwens ook. Petrus is nog niet vergeten hoe hij vroeger zijn brood verdiende op het water met deze arbeid, vissen. En op de een of andere manier trekt het hem, nu hij hier toch moet wachten, ik ga vissen, zo zegt hij. En de anderen zijn het met hem eens. Ze gaan met Petrus mee. Het is kennelijk niet moeilijk voor hen geweest om een boot te vinden die ze voor die nacht konden gebruiken. Ze gaan op de juiste tijd, dat weten ze trouwens allemaal wel hoe dat moet en wanneer het de beste tijd is om te vissen. Ze gaan 's avonds uit en ze vissen 's nachts. En ze laten daar geen dag overheen gaan, ze gingen terstond in het schip. Ja, hoe moeten we daarover denken, over dat idee van Petrus en over het feit dat de andere discipelen het met Petrus eens zijn? Daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn er die zeggen: nee, dat was niet goed. Petrus had immers opdracht gekregen om te wachten op de Heere en nu gaat hij vissen en dat is alleen maar een bewijs van zijn ongeduld. Geen wonder dat ze niets vangen. Het feit dat het net leeg blijft, moeten ze maar een vermaning van de Heere over hun ongeduldig handelen zien. En zo wijst de Heere hen terecht. Anderen zeggen dat het juist wel goed was dat Petrus en deze andere discipelen gingen vissen, want zeker ze moesten wachten. Maar ook als we moeten wachten, dan mogen we nog niet lui zijn en niets doen. De Heere haat luiheid. Daar geeft de schrift ons duidelijke voorbeelden van. En dus we kunnen het in Petrus en de anderen niet veroordelen. Ze moeten tenslotte ook in hun levensonderhoud voorzien. En zo zegt de een het was fout en de ander zegt het was goed. Hoe moeten we erover denken? Ik denk dat we het op een ander niveau moeten brengen. De Heere Jezus had zijn discipelen gezegd: ik ga u voor naar Galilea. Daar zult gij mij zien. Hij zou voorop gaan, zoals een herder dat doet, voor zijn schapen uitgaan. Hij zou de weg wijzen, hij zou leiden. Wat houdt dat dan in? dat houdt in dat de Heere alles regelt, dat de Heere alles bestuurt en dat de Heere alles in orde brengt, opdat hij zich straks aan hen kan gaan openbaren. Dat houdt ook in dat de Heere de omstandigheden zo ordent en de wegen zo leidt en de harten zo neigt, dat alles gericht is naar dat ene punt. Zijn de discipelen zich dat bewust geweest? Ik denk het niet. Maar dat is heel wat anders of een mens het zich bewust is. Maar dit is zeker, als Petrus zijn voorstel doet, ik ga vissen, en als de andere discipelen tot Petrus zeggen, wij gaan met u mee, dan is het niet Petrus en dan zijn het niet de zonen van Zebedeus of de anderen die daar zijn, maar dan is het ten slotte en ten diepste de Heere die hier handelt. Hij is werkzaam, onzichtbaar, maar het is zijn werk waardoor het in Petrus hart is en op zijn lippen komt, ik ga vissen. Zijn werk, waardoor het in het hart van de anderen is en waardoor ze het ook zeggen, wij gaan met u. Het is de Heere die dit alles bestuurt en regeert. Spreuken 21 vers 1 spreekt over het hart der koningen. En het hart der koningen is in de hand des Heeren. En hij neigt het tot al wat hij wil. Het is in zijn hand als waterbeken die door hem bestuurd worden en die door hem geleid worden. Als dat geldt van het hart der koningen, geldt het ook van het hart van deze discipelen. Hun hart is in zijn hand. Hij neigt het tot datgene waartoe hij het neigen wil. Hij bestuurt het. Hij wil deze discipelen in die bepaalde nacht op het meer van Galilea hebben, aan boord van een schip. Hij wil dat ze daar de hele nacht werkzaam zijn en bezig zijn om wat te vangen. Hij wil deze dingen. Waarom? Omdat dat hem allemaal dienen moet, als hij zichzelf straks aan hem gaat openbaren. Waarom zijn ze dus aan boord van dat schip? Zonder dat ze het weten, zonder dat ze het zich bewust zijn, zijn ze aan boord van dat schip omdat de Heere hen daar hebben wil. Ik ga u voor. Ook hier. Hij gaat hen een nieuwe openbaring van zijn genade geven, maar gaat u dat maar eens na in de schrift en we zien dat in deze geschiedenis heel duidelijk geopenbaard. Aan elke openbaring van Gods genade gaat werk van de Heere vooraf. Elke openbaring die de Heere verricht, elk werk dat de Heere doet in het leven van een mensenkind waarin hij zich bekend maakt, waarin hij iemand onderwijs geeft, waarin hij iemand zegeningen, genade schenkt, daar gaat wat aan vooraf. De situatie wordt eerst door de Heere zo geordend, zo geregeld, dat er plaats voor zijn genade openbaring komt. Ja, er moet eerst plaats voor gemaakt worden. En met het oog op het feit dat hij hen zich straks aan hen bekend gaat maken, bestuurt hij het nu zo dat zij aan boord zijn, in dat schip zijn, op zee zijn, de hele nacht werken. En hij bestuurt het ook zo dat ze de hele nacht niets vangen. In die nacht vingen ze niets. Dat is ook zijn werk. Is er dan geen vis meer? Zijn deze discipelen in de jaren dat ze met de Heere Jezus omgegaan zijn verleerd hoe ze moeten vissen? Onzin. Ze weten het nog goed genoeg. En er is ook nog vis genoeg. Waarom blijft hun net dan leeg? Omdat de Heere de vissen bij het net vandaan houdt. Hij is de Heere. Dat zegt straks Johannes tegen Petrus na de visvangst. Het is de Heere, maar dan gaat het in de hele geschiedenis om. Hij is de Heere. Aan hem is alle macht. In hemel en op aarde. En ook datgene wat de paden der zeeën doorwandelt, heeft God onder zijn macht gelegd. En hij bestuurt de gang der mensen. Hij bestuurt het leven der schepselen. Hij bestuurt ook de plaats waar de vissen zich op dat moment in die nacht in het meer van Galilea bevinden. En het net is leeg, niet omdat Petrus niet meer weet hoe die het doen moet. Niet omdat ze een verkeerde nacht hebben uitgezocht. Niet omdat er geen vis meer is, maar het net is leeg omdat de Heere de vissen ergens anders heen gestuurd heeft. Daarom vangen zij in die nacht niets. En als we het nu over de wonderen in deze geschiedenis gaan hebben, en we zullen er ettelijke zien, dan moeten we niet vergeten, dit is het eerste wonder. Het lege net, dat is het eerste wonder. Het eerste wonder in deze geschiedenis is dat de Heere de vissen weghaalt. Niet dat hij ze straks in het net brengt. We zijn geneigd om dat als het wonder te zien, als het enige. Dat is maar een zoveelste wonder dat de Heere verricht. Maar het eerste wonder dat hij doet is, hij houdt de vis nu weg. Waarom? Dat heeft hij nodig. Waarom heeft hij dat nodig? Omdat op deze manier in het leven van die discipelen plaats gemaakt wordt voor hem. Er komt plaats op deze manier voor zijn woord. Op deze manier komt er plaats voor zijn genade. Maar is het dan niet een grote teleurstelling voor de discipelen, dat ze daar een hele nacht bezig zijn en niets vangen? Moet u zich eens indenken, ze staan daar, vaklui, mensen die het van hun jeugd gedaan hebben, althans verschillende van hen, en iedere keer weer werpen ze het net uit en ze trekken het op, en waar ze ook zoeken en wat ze ook bezien, het is leeg. Weer opnieuw dat net in het water, en ze trekken het langzamerhand weer op en weer leeg. Elke keer weer een nieuwe teleurstelling. Dat is niet gemakkelijk. Dat is teleurstellend, dat is ontmoedigend. De arbeid is ijdel en ze worden er moe van. Ze raken aan het eind van hun krachten, ze raken aan het eind van hun verwachting, aan het eind van hun geduld. Ja, we kunnen gemakkelijk de 127e psalm citeren. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt te wachten. Zo de Heere de vis in het net niet brengt, tevergeefs werpt de visser het net overboord. Tevergeefs, dat is een woord dat we gemakkelijk uitspreken, maar het is nog wat anders om het te beleven. Dat is een moeilijke zaak, om tevergeefs te arbeiden, om tevergeefs op te staan, tevergeefs de hele nacht te vissen, tevergeefs je in te spannen. Er zijn mensen die dat in het natuurlijke leven meemaken. Er zijn mensen die dat in hun leven hebben meegemaakt en er misschien nu wel in zitten. Dat ze hun best doen, dat ze hard arbeiden, dat ze bezig zijn naar hun vermogen en naar hun verantwoordelijkheid. En dat toch langzamerhand steeds weer opnieuw blijkt dat hun arbeid tevergeefs is. Dat het niet oplevert wat ze ervan verwacht hadden. Dat het teleurstelt en dat geeft moeite, dat geeft verdriet. Er zijn mensen die dat niet alleen in hun dagelijkse arbeid hebben, maar die dat ook in hun gezinnen meemaken. In de opvoeding van hun kinderen, waarin ze doen naar wat hun hand vindt om te doen, maar het lijkt wel iedere keer tevergeefs. Tevergeefs dat ze dit woord spreken, tevergeefs dat ze dat advies geven. Het lijkt wel alsof het allemaal niet helpt en alsof het tot doven gesproken is. Het is vaak teleurstellend in het leven om te moeten ondervinden dat veel van onze arbeid geen vruchten draagt, dat het tevergeefs, dat het voor niets is. Dat komt ook voor op geestelijk gebied. God heeft de middelen gegeven, de genademiddelen ingezet. En als we daar dan gebruik van maken, gaat het dan allemaal vanzelf wel goed? Als we de Bijbel lezen en als wij op gezette tijden ons buigen voor de Heere en zijn aangezicht zoeken, komt het dan vanzelf wel goed? Als we maar getrouw in het gebruik van de middelen bezig zijn, is het dan straks allemaal wel in orde? Achter zijn mensen die inderdaad de middelen gebruiken, die het woord des Heren openen en het onderzoeken, die het woord des Heren niet alleen onderzoeken, maar die het biddend onderzoeken, die er God zegen over vragen. Er zijn er die een begeerte hebben om de Heren te mogen kennen, die de begeerte aan de Heren voorleggen. Mensen die hebben leren hongeren naar gerechtigheid, die hebben leren dorsten naar een woord van de Heren, die begeerig zijn gemaakt naar troost en naar onderwijs, die, om het zo te zeggen, het net uitwerpen in het woord van God. En toch in die nacht vingen zij niets. Komt dat niet veel voor in het leven van oprechte mensen? Komt dat niet veel voor in het leven van mensen die waarlijk zoekend gemaakt zijn? Komt dat niet voor in het leven van mensen wier hart naar de Heere uitgaat? Wie die gezien hebben dat in dit leven hier op aarde hun zaligheid niet gelegen kan zijn, maar die het ergens anders hebben leren zoeken? Komt het nochtans niet veel voor dat het gebruik van de middelen niet terstond resultaat oplevert en dat we vaak te vergeefs arbeiden, te vergeefs waken in het gebed, te vergeefs het woord van God opslaan? Je slaat het op in het Oude Testament, je zoekt het in het Nieuwe, je leest in de profetieën, in de psalmen, in de brieven, je zoekt naar een woord van de Heere voor uw bijzondere omstandigheden, je zoekt naar een woord van troost, naar een woord van onderwijs, en je kunt het doen hier en je kunt het zoeken daar. Maar in die nacht vingen ze niets. Is u dat wel eens overkomen? Kent u dit? Is er dan geen troost meer? Heeft de Heere dan vergeten genadig te zijn? Heeft de toezegging een einde? Denkt God niet meer aan zijn genade? Is hij het woord vergeten dat hij gesproken heeft, dat hij het geroep van zijn ellendigen hoort? Is de Heere vergeten dat hij gezegd heeft, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest? Is de Heere vergeten dat hij gezegd heeft, klopt en u zal open gedaan worden? Niet waar, die aanvechting is er menigmaal, dan kloppen we. En dan roepen we, maar er is geen antwoord. Het lijkt wel alsof de Heere zich doof houdt. We vinden in de schrift geen enkel woord van bemoediging. Wat we wel vinden zijn woorden van veroordeling. Woorden waarin we aangeklaagd worden. Maar geen belofte die bemoedigt. Het blijft donker. Het blijft duister. De benauwdheden worden niet weggenomen. En we zoeken tevergeefs. En zo komen we iedere keer weer dan tot de ontdekking en aan de weet dat het net leeg is. Dan gaan we naar de troon der genade met een gebed, met een hartelijk gebed. Dan gaan we naar de troon der genade om de Heere te smeken om hulp, om uitkomst, om wat dan ook. Dan zoeken we in het woord en we doen het getrouw, maar we staan toch nog met lege handen en we komen met lege handen terug bij de troon der genade vandaan. Is het dan wonder dat de ziel wel eens moedeloos wordt? Is het dan wonder dat de neiging er wel eens is om maar op te houden? Ligt dat bij u ook zo? Is uw net ook leeg? O, er schijnen christenen te zijn die altijd nog wel wat vis in hun net hebben. Ze gooien het maar uit in het woord en ze vangen wat. Ze hebben altijd wel een belofte waar ze zich aan vast kunnen grijpen. En ze hebben altijd wel een woord waar ze zichzelf mee kunnen opmonteren. En zodra ze voor de troon der genade komen met een bede of met een begeerte, ze hebben, geloof ik, gebedsverhoring. En zodra ze hun zonde belijden, ze weten voor zichzelf van de vergeving van hun zonde. En zodra er een nood is, ze kunnen het altijd zomaar bij de Heere brengen en vertrouwen dat de Heere het allemaal wel maakt. Is dat het geloofsleven van diegene die de Heere ons in zijn woord beschrijft, als zijn discipelen? Gaat het bij David en bij Asaf en bij de discipelen zo? Is dat het beeld dat we krijgen als we de schrift eerlijk lezen en ons afvragen hoe de Heere omgaat met zijn volk en hoe de Heere handelt? Is er altijd nog wel wat vis in het net? Of laat de Heere ons in zijn woord soms zien dat het net vaak leeg is en dat het te vergeefs is? Al ons zoeken, al ons vragen. Oh nee, te vergeefs is, mag ik niet zeggen, te vergeefs lijkt. De gerusten in Sion hebben altijd wat. Die kunnen altijd zichzelf nog wel weer op de been houden. Die kunnen altijd zichzelf nog wel weer wat moed inspreken, want er staat toch dit in de Bijbel. En de Heere heeft toch dat gezegd. En als je je zonde beleidt, dan zul je barmhartigheid ontvangen. En zo is het altijd weer gauw in orde. Maar is het zo bij degenen die de Heere waarlijk vrezen? Laat de Heere ons in zijn woord niet weten dat hij, ja dat hij vaak met opzet het net leeghoudt. Dat hij met opzet de vis bij het net vandaan haalt. Dat hij met opzet als het ware doet alsof er geen belofte en geen genade en geen geopend oor bij hem is. Zo deed de Heere het bij de discipelen, zo doet hij het ook in geestelijk opzicht. En zo is er altijd een volk hier op de wereld dat het ondervindt bij tijden, mijn net is leeg. Nou is het waar, laat ik dat ook zeggen. Ons net kan ook leeg zijn, juist omdat we het niet uitgeworpen hebben. Ons net blijft natuurlijk leeg als we niet vissen. Zulke mensen zijn er ook. De Heere heeft, laat ik het zo zeggen, ons allen onder het woord gebracht, onder het evangelie gebracht en ons de middelen, de mogelijkheden gegeven om hem te zoeken. Hij heeft ons, om zo te zeggen, in zijn grote goede tierenheid en in zijn voorzienige leiding een net gegeven dat we mogen uitwerpen. Maar er zijn er die dat niet doen. Dat wil zeggen, er zijn er die geen zorg en die geen aandacht besteden aan hun ziel. Er zijn er die wel onder het woord zitten, maar die toch nooit de Heere zoeken. Er zijn er die wel onder de prediking komen, maar die het niet gebruiken als een middel dat God gegeven heeft, waardoor wij zouden kunnen worden onderwezen in de dingen van Gods koninkrijk. Er zijn er die onder de prediking komen, maar die al hun best doen om de prediking zo spoedig mogelijk te vergeten nadat ze hem gehoord hebben. En als de prediking ergens toe oproept of toe aanspoort, als de prediking ergens op het geweten appelleert, als de prediking oproept om de Heere te zoeken en de zonde te verlaten, dan worden die oproepen wel gehoord, maar er wordt verder niets mee gedaan. Dat blijft allemaal gewoon ongebruikt liggen. Als de prediking ons Gods genade voorstelt en de nodiging van de Heere doet horen tot zondaren. Als de prediking ons oproept om die genade Gods te geloven en op hem ons betrouwen te stellen. Dan wordt die nodiging van het evangelie voor kennisgeving aangenomen. Maar men gaat er niet op in. Als er gesproken wordt in het woord van de Heere over het grote gevaar dat we ons leven zullen kunnen verliezen in de buitenste duisternis en dat onze ziel, onze onsterfelijke ziel, moet omkomen buiten God straks.
Als er als gesproken wordt over die geweldige, ernstige dingen waar we alle mee in aanraking gebracht worden. Als ons gesproken wordt over de noodzakelijkheid om hier tussen het uur van onze geboorte en het uur van onze sterven de Heere en de genade Gods en het bloed van Christus te leren kennen. Als ons van die dingen gesproken wordt, dan is er altijd een categorie mensen die daar wel naar luisteren. Maar die dan verder, als het weer voorbij is, rustig, zonder enige zorg in hun hart, zonder enige bewogenheid met hun eigen ziel, weer direct teruggaan naar de dingen van het aardse leven en de geneugten van het bestaan hier in deze wereld. Alsof ze geen ziel hebben, alsof er geen rechterstoel is, alsof er geen eeuwigheid wacht. De middelen worden ons aangereikt, de mogelijkheden worden ons gegeven, de weg wordt ons gewezen, de genade wordt ons aangeprezen, Christus wordt ons voorgesteld, Gods liefde wordt ons verkondigd en we blijven dezelfde. We bergen het net, om zo te zeggen, weer op in de schuur en we werpen het niet uit. De mogelijkheden ons aangereikt blijven onbenut en onze ziel blijft ongered en God wordt niet gezocht en niet gediend. Dan hoeven we helemaal nog niet echt goddeloos te gaan leven. Dan hoeven we helemaal ons nog niet over te geven aan een leven vol slechtheid en vol verdorvenheid. Het enige wat de mens hoeft te doen om niet verloren te gaan, is ze net niet gebruiken. Het enige wat een kerkganger, het enige wat iemand die onder het woord gebracht is, moet doen om verloren te gaan, dat is het gebruik van de middelen verzuimen. Nalatig zijn, dat is het enige. Dat is het enige. Is uw net leeg? Waardoor is het leeg? Is het leeg omdat u het niet gebruikt? Is het leeg omdat u de Heere niet zoekt? Is het leeg omdat u de genade Gods niet nodig hebt? Is het leeg omdat u aan de dingen die u zien kunt hier rondom u heen meer waarde toekent dan aan de Heere Jezus Christus en aan zijn bloed en aan zijn gerechtigheid? Is het leeg omdat u de troon der genade niet bezoekt en niet van harte roept om hulp en ontferming, is u net daardoor leeg? U kunt de Heere niets verwijten. Maar u kunt uw eigen verzuim en uw eigen geestelijke traagheid en uw eigen niet gebruik maken van de genademiddelen Gods. U kunt dat nooit voor de Heere en ook niet voor uw eigen geweten aannemelijk maken. Nooit. Het enige wat u te wachten hebt is dat u straks, als het zo doorgaat, dat u straks uzelf zult moeten beschuldigen van dwaasheid. Dat u uzelf straks in uw geweten zult moeten beschuldigen, had ik maar geluisterd. Had ik de tijd der genade maar gebruikt. Had ik het maar gezien en beseft en beleefd. Dat de Heere genadiglijk mijn zaligheid zocht. Dat de Heere nog naar mij vroeg. En dat de Heere het mij nog deed boodschappen dat er bij hem vergeving is. Had ik toen maar geluisterd. Maar toen dacht ik dat dit en dat en nog veel meer dingen veel belangrijker waren. Dwaas. Dwaas die ik ben. Want dan komt er nooit meer een gelegenheid om het net uit te werpen in het woord. En nooit meer een gelegenheid om naar de troon der genade te gaan om te bidden. Heere, bekeer mij. Heere, vergeef mij. Heere, neem mij in genade aan. O, er is maar één tijd, één periode in ons bestaan. En ons bestaan zal tot in eeuwigheid duren. Er is maar één periode waarin het goed kan komen tussen de Heer en onze ziel. Er is maar één tijd die de Heer ons geeft om hem te zoeken. En dat is zolang we hier op aarde zijn. Zolang we leven. Zolang we in het heden der genade zijn, voelt u het geweldige gewicht van het leven en van de tijd die God ons nog schenkt. O, laat uw net niet leeg zijn door onverschilligheid en door het feit dat u er geen gebruik van maakt. Zoek toch genade van de Heere te ontvangen, om hem te mogen kennen terwijl hij nog gekend kan worden. Maar inderdaad, net is niet alleen leeg als wij het net niet uitwerpen. Schrift laat ons zien dat de discipelen het net wel uitwerpen. En ze doen het met beleid, ze doen het met verstand, ze doen het met ernst, ze doen het met ijver. Ongetwijfeld, ze hebben zich daar ze hebben geen moeite en geen inspanning zich getroost. Ze hebben alles gedaan om dat net uit te werpen en vis te vangen, maar het is alles te vergeefs. En het kwam doordat de Heere de vis weghield. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ik vroeg, is u net leeg? Terwijl u het toch uitwerkt. Terwijl u toch werkzaam bent. Terwijl u toch de Heere zoekt. Terwijl u toch met inspanning van al uw krachten. Ach, zeg dat trouwens ook niet te gauw. Maar terwijl u toch met ernst de Heere zoekt. Het kan inderdaad wezen dat de Heere expres dat net leeg houdt. Om te pijnigen. Omdat hij lust heeft om ons teleur te stellen. Omdat de Heere het op de een of andere manier fijn vindt als een mens te vergeefs ploetert. Nee. Nee, maar omdat de Heere op die manier plaats wil maken voor iets anders. Hij wil die discipelen niet vis laten vangen. Hij wil hen zichzelf opnieuw geven. En voor die zelfopenbaring moet plaats komen. En zo heeft de Heere, hij vertelt dat deze discipelen niet. En zij weten het daarom ook niet. En daarom is hun hart neerslachtig. En daarom zijn ze terneergeslagen. Maar de Heere is in het leven van deze discipelen iets van plan. En hij heeft goede redenen om hen die ganse nacht voor niets te laten arbeiden. En dat geef ik u als een bemoediging mee, u die vist en niet vangt, u die zoekt en niet vindt, u die klopt en aan wie niet opengedaan wordt, althans nu niet. Ik geef het u als een bemoediging mee. De Heere was wat van plan in het leven van deze discipelen. Hij had er goede redenen voor om hen zo te behandelen en hen zo te laten zwoegen en hen zo teleurgesteld te laten raken. Hij had er goede redenen voor en wie weet wat de Heere nog in het leven van zoekers, die hem waarlijk zoeken, van plan is. Wie weet wat de Heere nog van plan is in het leven van u die nu misschien te vergeefs klopt. Wie weet wat hij van plan is als hij een mensenkind arm maakt. Als hij het net leeg houdt. Is dat dan niet moeilijk? Jawel, dat is moeilijk, maar het is nodig. Nodig. Met het oog op de heilsopenbaring die hij schenken wil. Ik ga daar natuurlijk nu niet op door. Ik ga daar verder niets van zeggen. Eén ding wil ik u zeggen, deze discipelen, ze wisten het niet. Ze zagen alleen maar op vergeefse arbeid. Ze zagen op lege netten. Ze zagen op arbeid die niet loont. Maar één ding wisten ze op dat moment niet. De Heere Jezus was veel dichterbij dan ze dachten. Want hij stond al op de oever. Ze kenden hem niet. Ze zagen hem niet, maar hij was er toch steeds bij. En hij was aan het werk. En daarom in het leven van alle die de Heer in oprechtheid zoeken. Met alle teleurstellingen en met het lege net en met alle moeite die dat geeft. En met alle angsten in de ziel en met alle beproevingen. En als daar de fluisterstem of wat dan ook voor stem van de vorst der duisternis nog bij komt. En ons probeert wijs te maken. En wat heb je nu aan God en waar is God, op wie gebouwd het en aan wie je uw zaak vertrouwd het. Dan wordt het helemaal moeilijk en duister, maar niettemin, de Heere weet wat hij doen gaat. En de Heere is al veel dichterbij dan zo'n ziel vermoedt of verwacht. Hij wacht alleen op de tijd waarop het hem het beste uitkomt om zichzelf te openbaren. En intussen werkt hij al aan die openbaring door hen arm te maken en door hen alles te ontnemen, door hen in hun gebrek en in hun leegte te laten staan, opdat hij straks hen zal kunnen overtuigen van zijn algenoegzaamheid. Wel nu, intussen wacht op den Heer. Amen. We zingen Psalm 130 en daarvan het derde vers, 130 vers 3. Wij mogen ons ook nu nog weer voor uw aangezicht stellen, voor uw troon buigen. Nadat we uw woord hebben gehoord, uw woord dat spreekt van uw werk. Heere, het is ook uw werk als u in het leven van een mensenkind het net leeg houdt. En dat al zijn zoeken en al zijn roepen en al zijn bidden ijdel te vergeefs lijkt te zijn. En u kent ze in ons midden, Heere, die dit meemaken. Die dit kennen in hun leven. U kent de beproeving die daarmee gepaard kan gaan. En de moedeloosheid en de twijfel. O Heere, wij bidden van u, geef zulken vanuit uw woord nieuwe moed. Nieuwe moed, namelijk dat dit ook bij uw werk hoort. Dat dat nodig is, opdat op deze manier plaats mag komen voor iets veel rijkers. Heere, wij bidden u, laat ons dan maar zien onze armoede, ons gebrek en onze leegheid, onze onmacht om ook met het gebed of met ons Bijbel lezen iets te veranderen, onze onmacht om onszelf met u te verzoenen. Heere, wij bidden van u, wilt gij uw werk doen, wilt gij geven, Heere, dat we leren mogen om ons betrouwen op u alleen te stellen en op uw onfeilbaar woord. Ook al kan dat woord bestreden en aangevochten worden. Schenk aan allen die het nodig hebben, Heere, uw nabijheid en uw gunst en het onderwijs uit uw getuigenis. Heere, o wij bidden ook voor diegenen die het net nooit uitwerpen en die daardoor altijd een leeg net hebben. Wij bidden voor diegenen, Heere, die onder het woord komen, maar die er niet naar handelen. Die het woord horen, maar die u, de gever, de spreker van dat woord, niet zoeken. O God, wij bidden u, word zulken toch eens te sterk. Richt hun oog op de geestelijke zaken, op de dingen die waarlijk belangrijk zijn. En trek hen af van alles wat hen van u aftrekt. Geef genade, Heere, dat zulke nog bekeerd mogen worden en u in de weg der bekering mogen leren zoeken. Ja, de middelen dan ook gebruiken gaan, met ernst en met inspanning. Heere, o wij bidden u, geef vrucht op uw woord en heilig uw woord aan ons hart, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 7. Laat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.